Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze dienst, waarin we samen gaan luisteren naar een stuk uit het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Het is de derde dienst in een serie over de dingen die Jezus meemaakte, deed voordat hij begon aan zijn openbare optreden. Vanmiddag gaat het over de verzoekingen in de woestijn. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst. De schriftlezing deze middag is uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 4. En daar lezen we vers 1 tot 13 van. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan erover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde: er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Het thema voor de overdenking is dus Jezus verzocht. We hebben de afgelopen weken gezien hoe de Heer Jezus eerst opvallend aanwezig was als 12-jarige jongen in de tempel tussen de leraren, waar hij uitblonk in wijsheid. Vorige week hebben we stilgestaan bij zijn doop en de voorbereiding door Johannes. De oproep die hij deed aan mensen om zich voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus, en dat Jezus zelf al kwam om gedoopt te worden. En nu dan de verzoeking in de woestijn. Wat staat er in deze geschiedenis eigenlijk op het spel? Het gaat hier heel sterk over de vraag hoe Jezus verbonden is met zijn Vader. En dat wordt duidelijk gemaakt op een manier en op een plaats waar je heel sterk de verbondenheid met het Oude Testament ziet. Want dat gebeurt in de woestijn. In het Oude Testament het symbool van een plek waar God je voorbereidt. Een plek waar je aan de ene kant God ervaart, maar waar je ook heel erg kan merken dat God afwezig lijkt. En zo'n woestijnperiode, zoals bijvoorbeeld het volk Israël, dat geen 40 dagen, maar zelfs 40 jaar heeft meegemaakt, had altijd als doel God leren boven alles lief te hebben. Alles van hem te verwachten. En tegelijkertijd was het gevaar in zo'n periode ook voortdurend dat je verleid zou worden tot ongehoorzaamheid. Je vertrouwen op iets of iemand anders stellen dan God. We staan er aan het begin, voordat Jezus begint aan zijn openbare optreden, dat hij vervuld is door de Heilige Geest. Het verwijst terug naar het moment van de doop. De Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde. Hij is vervuld door de Heilige Geest en hij wordt geleid door de Heilige Geest. In de woestijn. En Jezus blijkt in dit gedeelte Gods geliefde zoon te zijn, die gehoorzaam is op een manier zoals geen mens dat ooit eerder is geweest. En daarom zie je in dit gedeelte in de praktijk waarom God over hem zegt, dit is mijn geliefde zoon. Hem heb ik lief. Dat was de stem die klonk bij de doop. Dus Jezus gehoorzaam, zoals geen mens het ooit eerder was. Gods geliefde zoon, onze redder. Het eerste wat in dit gedeelte opvalt is een... zou het je ook zomaar kunnen ontgaan. Maar waar je een vergelijking ziet, is dat Jezus vergeleken wordt met Adam. In het gedeelte dat hieraan vooraf gaat, heeft Lucas de geslachtslijn van de Heer Jezus beschreven. Het begint met de verse waarin Lucas schrijft, hij was naar men dacht de zoon van Jozef. En dan wordt de hele geslachtslijn, alle voorouders van Jozef genoemd, totdat er staat, je hebt steeds de zoon van, en dan staat er de zoon van Adam, de zoon van God. En daar is het spannend, Adam en Jezus, want beide waren ze geliefd door God de Vader. En van Adam wordt verteld in Genesis dat hij faalde in zijn opdracht om God boven alles lief te hebben. Faalde in zijn roeping om die liefde volmaakt te beantwoorden. En nu komt Jezus, andere zoon van God. En wat gaat er nu gebeuren? Nou, hier blijkt dat Jezus, om het zo te zeggen, de proef wel doorstaat. En dan is het nog goed om in gedachten te hebben. Adam faalde in de tuin. En Jezus doorstaat deze proef in de woestijn. Hij blijkt echt de volmaakte zoon van God. Die overwint. Dat is het andere in dit gedeelte. Jezus is door de geest geleid, vervuld van de geest, 40 dagen in de woestijn, zonder eten of drinken. En ook dat heeft gelijkenissen met verhalen uit het Oude Testament. Doet denken aan Mozes op de berg Sinaï bij God. 40 dagen staat er zonder eten en drinken. En het doet ook denken aan Elia, de profeet, die na dat machtige wonder, dat er vuur van de hemel kwam en een offer verteerde, maar die even daarna meteen weer bedreigd wordt door koning Ahab, richting diezelfde berg vlucht, de berg Horeb, en na 40 dagen aan het eind is, op. En dan komt God. Na 40 dagen de proef op de som. Het kwetsbaarste moment. Mozes ontdekte dat het volk die tijd niet doorgekomen was. Zichzelf een beeld van God had gemaakt, letterlijk, in het gouden kalf. En Elia is volslagen moedeloos. Hij ziet het niet meer zitten. En nu Jezus. Ook 40 dagen in de woestijn, zonder eten en drinken. Honger, staat er, en precies dan komt de duivel ook met de verzoeking bij hem. En een drievoudige verzoeking. De eerste gaat erover dat hij Jezus in de verzoeking brengt om zijn dagelijkse levensbehoeften. Zijn eten te regelen zonder God. Om zijn macht voor zijn gehoorzaamheid aan God te laten gaan. De andere gaat over aanbidding. Aanbidding, eer en roem ontvangen buiten God om. Je zou kunnen zeggen een overwinning zonder lijden. En de derde gaat over bewijzen dat God is zoals hij gezegd heeft te zijn. God uitdagen of verzoeken. Nou, eerst die eerste verzoeking. Rondom dagelijkse levensbehoeften. Jezus had echt honger. Hevig staat erbij. En dat zou op zich voor hem zomaar op te lossen zijn. De duivel test hem of hij niet even zijn macht wil laten zien. Waarschijnlijk zit daar het beeld achter van stenen zoals er in de woestijn liggen. Die de vorm ook hebben van broden uit die tijd. Die platte ronde stenen. Waarom laat je niet even de stenen of een van die stenen in brood veranderen? Maar Jezus gaat daar niet op in. Want hij zegt niet, hij doet niet wat de duivel zegt, maar hij zegt, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. En veel vertalingen hebben er ook bij staan, maar van elk woord dat komt van God. De Heer Jezus maakt duidelijk dat hij niet allereerst komt om zijn macht te tonen. En ook niet om die macht voor zichzelf ten goede allereerst in te zetten. Maar dat hij allereerst leeft van dat wat God hem opdraagt. Hij komt allereerst om te doen wat zijn vader hem gevraagd heeft. Je ziet in deze verzoekingen een sterke link, dacht ik, met het Onze Vader. Want bij deze verzoeking kun je denken aan wat de Heer Jezus later zijn leerlingen leerde bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Een gebed om elke dag te beseffen dat we niet van brood alleen leven, maar dat we leven van wat God ons geeft. Dat we hem eerst en vooral nodig hebben. En, een andere tekst, de Heer Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat was de eerste verzoeking rondom dagelijkse levensbehoeften. Jezus gebruikte niet zijn macht, maar wilde allereerst gehoorzaam zijn aan zijn vader. Dan komt de tweede verzoeking, die draait om aanbidding. De duivel toont Jezus alle koninkrijken van de aarde. En de macht, de eer en de roem die daarbij horen. Die ermee samenhangen. En hij zegt, het is mij gegeven. Er is best een hoop over te zeggen. Maar je ziet inderdaad in de Bijbel dat de duivel wel de heer van deze wereld wordt genoemd. In de zin dat hij grote macht heeft. Veel invloed. En hij biedt het hier aan de Heer Jezus in ruil voor één knieval. En wat staat hier op het spel? Hier gaat het om de vraag, gaat Jezus voor zijn eigen eer? Of gaat hij voor het plan van God? En dat laatste, dat gaat via de weg van het lijden en van overwinnen. Dwars door de dood heen. Nou, ook deze verzoeking wordt door de Heer Jezus weerstaan door schriftwoord aan te halen. Hij zegt, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer alleen hem. Wat blijkt, Jezus had boven alles zijn vader op het oog en wilde eerst en vooral hem dienen. En ook hier moest ik weer denken aan wat hij later zijn leerlingen en ons leerde via het Onze Vader. Om als wij bidden altijd eerst te bidden, onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. En als we zo bidden, dan leren we allereerst ons te verwonderen over wie hij is. En eer en roem voor hem te hebben. Hij is het waard aanbeden te worden. Ver boven al het andere van deze wereld. Dat was de tweede verzoeking, die draaide om de aanbidding. En dan komt de derde verzoeking. En dan gaat het over, je zou kunnen zeggen, bewijzen. God uitdagen om te laten zien wie hij is. Het listige hier is dat je ziet dat de duivel goed geluisterd heeft. En dat ook hij weet wat er geschreven staat. De duivel zegt hier, als je dan alleen op God vertrouwt en hem aanbidt, bewijs dan eens dat God is zoals hij beweert dat hij is. Laat hij zien dat hij werkelijk doet wat hij gezegd heeft in Psalm 91. Dat er een engelenwacht om je heen is. Als je werkelijk de Zoon van God bent, dan zal God toch zeker zijn engelen sturen om je op handen te dragen, zoals hij gezegd heeft, en dat je je voet aan geen steen stoot. Hier reageert de Heer Jezus met opnieuw een tekst uit de Deuteronomium, dat is over bij alle drie de verzoekingen. Het boek van Israël uit de tijd uit de woestijn. Jezus zegt, je zult de Heer je God niet verzoeken. Je zult God niet uitdagen, zou je kunnen zeggen. Of dwingen te bewijzen dat hij is wie hij is. Als je daar tegenover zegt, ja maar het staat er toch dat God die bescherming zal bieden. Dan is het ook wel natuurlijk goed om te beseffen dat het er inderdaad staat in Psalm 91. Maar er staat dat God beschermt wie hem dient. Wie van harte met hem en voor hem wil leven. Er staat niet dat God bescherming biedt voor wie zich moedwillig in wat voor gevaar dan ook begeeft. En opnieuw kun je hier denken aan het Onze Vader. De Heer Jezus leert ons bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Dat is niet afdwingen van God om te doen wat hij gezegd heeft, maar dat is pleiten op Gods belofte. Met het besef dat God je soms laat wachten. Let op, hier gaat het ook over 40 dagen. God laat je soms wachten. Voert je soms in de woestijn. Om je juist dan eens te meer op God te richten. En voor ons dan om eens te meer te denken aan wat God duidelijk gemaakt heeft en gedaan heeft door de Heer Jezus. Hij redt ons, om het zo te zeggen, niet per se uit de woestijn of van elk gevaar, maar wel dwars door de woestijn heen, door alle gevaren heen. Dat is de verzoeking om God op de proef te stellen of uit te dagen, als derde verzoeking. Ik dacht bij die verzoekingen in de woestijn, en ik denk dat u dat misschien wel herkent, ook wel aan een vraag die heel vaak naar boven komt. Kon het eigenlijk wel misgaan? Hoe indrukwekkend ook dat de Heer Jezus weer staat. Toch dacht ik als kind vroeger al, maar de Heer Jezus was toch, blijkt later, werkelijk God en werkelijk mens. Kon hij dan, ja, als hij eigenlijk niet kon falen, hoe serieus was de verzoeking dan? Ik denk dat die vraag aan de ene kant niet helemaal te beantwoorden is. Maar dat je het moet doen zoals al vaker met dat wat we wel weten. Bijvoorbeeld zoals hier blijkt dat de Heer Jezus echt mens was. Dus ook echt honger had. En in die zin ook een echte verzoeking meemaakte toen de duivel zei, waarom zeg je niet tegen die stenen dat ze in brood veranderen? Hij kon dat. Het andere is dat je in zo'n geschiedenis als deze ook iets ontdekt dat de Bijbel God en de duivel niet als twee tegenpolen afschildert. Zo twee gelijke machten. De duivel is bijvoorbeeld niet alwetend. Hij is, de naam die hier gebruikt wordt, diabolos, degene die alles in de war wil schoppen, letterlijk. En daar is hij hier ook op uit. Om in ieder geval, als het kan, verwarring te zaaien. En het frappante is ook in deze verzoekingen dat al voor heel Jezus' bediening begint, de duivel al een soort van erkenning geeft. Als je dan de Zoon van God bent. In de evangelie duurt het nog wel even voordat de mensen het echt ontdekken. En zegt Jezus nog wel eens dat mensen het voor zich moeten houden, omdat het nog niet het moment is. Maar de duivel heeft het door en probeert in dat alles dus hier ook verwarring te zaaien. En wat het dan betekent dat Jezus staande blijft in die verzoeking is, nou wat ik aan het begin zei, dat hij de volmaakte Zoon van God is. Dat hij alles doet wat de liefde van zijn Vader oproept en bevestigt. Dat doet hij als de Zoon van God. En dat doet hij voor ons. Daarom wordt het ook verteld. Dus de test of de verzoeking waar het over ging, is kort samengevat, wie had Jezus het hoogst staan? En wie had hij het meest lief? En die test, de uitslag ervan blijkt, Jezus kiest de weg die God het meest behaagt. En die ons mensen redding brengt. Redding van, ik kan het als eerste zeggen, van zorg. Zorgen voortdurend om je aardse bestaan. Maar net zo goed van zorgeloosheid. Redding van de verleiding om je aanbidding aan iets of iemand te geven behalve God. Of om het zelf te willen ontvangen. En redding ook van ons verlangen om God uit te dagen. Dat God eerst maar eens moet bewijzen of hij wel werkelijk te vertrouwen is. Want de Heer Jezus gaat ons voor in vertrouwen op God. Hoe? Nou, zoals het er stond aan het begin. In de kracht van Gods geest en geleid door Gods geest. Diezelfde geest is aan iedereen die in de Heer Jezus gelooft, beloofd. Als een geschenk. Vervuld daarvan en geleid daardoor. Om dan als mensen te zijn die leven in vertrouwen op Gods zorg. Die boven alles onder de indruk zijn van Hem. En die daarom niets liever willen dan God en anderen van harte dienen. Amen.